RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
De Brandjesstraat, Brandjesoever en meer. De familie Brandjes is een waar begrip in Purmerend. Piet Jonker van nieuwsplatform De Wijde Venner heeft een boek geschreven over die familie. Goedemiddag Piet.
Goedemiddag.
Ja, waarom heb je een boek geschreven over de familie Brandjes?
Ja, iemand moest het doen natuurlijk. Zo'n bekende familie in Purmerend, dat kon niet uitblijven. Maar ik heb in het verleden heel veel artikelen geschreven. Ook over de historie van Purmerend. En dat zit je natuurlijk vaak in een archief. En bij alle verhalen stuitte ik eigenlijk op de naam Brandjes. En vooral in het begin op de naam Willem Eggerts. Dat was een schip van Brandjes, een zeilschip. En in het begin las ik dat gewoon. Nou, leuk dat dat ook allemaal gebeurd is. Maar op een gegeven moment wil je dat natuurlijk een beetje nader bekijken. En dan ben ik erin gedoken. Ja, en zeker in die Willem Eggerts. Dat werd een verhaal en dat werd steeds groter. En ja, dan moest je natuurlijk nog meer naar het archief. En dan kwam ik nog meer te weten over de familie Brandjes. En dat interesseerde mij. En zo is het eigenlijk begonnen.
Ja, want ik heb het boek nu in de hand. Het boek heet Terugblik, Brandjes in Purmerend. Wie zijn deze familieleden eigenlijk? Wie is die familie Brandjes?
Dat is een familie. De eerste Brandjes, die is geboren bij de Rijp in de buurt. En dat was een boerenfamilie. Maar dat waren niet alleen boeren, dat waren ook gewiekste handelaren. En die kregen steeds meer boerderijen in bezit. En zo hebben ze het kapitaal uitgebreid. En op een gegeven moment zijn ze allemaal een kant op gegaan. En die Purmerendse tak, dat is dan de houthandel uiteindelijk geworden.
En we hebben dan over de eerste Brandjes, Arend Brandjes uit de 16e eeuw, 17e eeuw.
Ja.
Waarom zijn ze naar Purmerend gegaan?
Nou, op een gegeven moment zag de Klaas, zeg maar, de stamvader, die kreeg lucht van het graven van het Noord-Hollands Kanaal. En die zag dan natuurlijk enorme economische mogelijkheden, want de schepen hoefden niet meer helemaal om te varen. Die konden zo van Amsterdam naar Purmerend en van Purmerend naar de Helder. En die zag daar prachtige kansen om een bedrijf te ontwikkelen. En in de Beemster zagen ze heel veel kansen om bijvoorbeeld voedsel te verbouwen voor het leger. En ja, dat hebben ze toen aangegrepen.
En op welke manier is dat uitgegroeid?
Nou, dat is een gigantisch bedrijf geworden. Want in Purmerend, als mensen het over Brandjes hebben, dan wordt er vaak gedacht aan een meneer Brandjes of een familie Brandjes. Maar het waren heel veel families Brandjes en die gingen allemaal een kant op. En dat werd een vuurstenenfabriek, een cementfabriek, een houtbeweging. Die gingen alle kanten op. En zo verspreidde zich dat over het Purmerend eigenlijk.
Waarom waren zij zo ambitieus? Of was dat echt de tijdsgeest?
Nee, ze waren slim. Ze waren heel slim. Ze waren echte handelaren, ondernemers. Ze zagen overal brood in, overal geld in. En ja, ze gingen er gewoon op uit. En ze hielpen elkaar. En ze kregen allemaal ze wisten allemaal een goed bedrijf op te bouwen en geld te verdienen.
Weet je ook hoeveel geld ze ongeveer verdienden?
Nou, dat moet heel veel geld geweest zijn. Want bijvoorbeeld op een gegeven moment was de houthandel gesplitst in houthandel en rederij. En daar kwam toen op een gegeven moment de Willem Eggerts bij. En dat was een van de duurste schepen uit die tijd. En dat schip werd gekocht. Niemand weet eigenlijk waar dat geld vandaan kwam of hoe dat gegaan is. Daar is niks van terug te vinden. Maar dat werd op de een of andere manier zomaar betaald. En het waren gigantische bedragen. En ze hadden heel veel hout uit Rusland haalden ze. Daar werd heel veel geld aan verdiend. Want ze waren ook een van de eerste die bijvoorbeeld geschaafd hout aan de bouw verkocht. En wat dekseldelen zoals de tegenwoordigheid. En dan hadden ze allemaal slim bekeken. En dan werd het kapitaal natuurlijk alleen maar groter van.
Dus zij zochten ook wel de uitvindingen op om weer verder mee te gaan.
Ja, ja, ja.
En nou zie ik in het boek allerlei leuke portretjes voorbij komen. Van ook uit de 18e eeuw. Ik zie krantenartikelen voorbij komen. Ook foto's van boerderijen. Wat is nou iets waarbij je denkt van, hey, dat heb ik nou opgezocht in het archief en dat vind ik echt leuk om eens nader te vertellen?
Nou, bijvoorbeeld Klaus Brandjes, die was in het op een gegeven moment ook in bezit van boerderijen. Tot hij werd opgeroepen voor het leger van Napoleon. Dat ging zo in die tijd. Rijke mensen, jonge rijke mannen, werden opgeroepen om in het leger van Napoleon te vechten. Die moesten naar Frankrijk, naar België. En Klaus Brandjes werd ook opgeroepen. En bij nadere studie blijkt dan dat hij een paar keer gewoon dat heeft weten te omzeilen door een ander voor hem in de plaats te laten gaan. En het verhaal is dan, ook in de familie, dat elke keer als hij een replaçant stuurde, moest hij dat betalen met een boerderij.
Mm.
Zo ging dat in die tijd. En als je dan verder dat verhaal volgt van hoe hij dat beleefd heeft in het leger van Napoleon, dat is gewoon geweldig. Mm. Ze hebben nooit gevochten, zover zijn ze nooit gekomen. Maar er zijn brieven, die staan ook in het boek, waarin hij beschrijft hoe dat leven in zo'n kamp, hoe dat allemaal gaat. En ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is heel erg leuk om te lezen.
Dus ze waren ook wel heel erg belezen. Dat ze zelf brieven konden schrijven. Dat ze
zeker.
Het begin van de 19e eeuw.
Zeker.
Maar uiteindelijk moest je dus wel het leger in. Dat kon
niet voorkomen. Ja, op een gegeven moment dan moet je. Maar dat is ook weer een heel verhaal op zich. Volgens de bronnen is hij er ingeluist door de burgemeester van Edam. Ja, dat ging toen zo, want er was natuurlijk haat en nijd. En ook met kennissen van die familiebrandjes en aangetrouwde families. De een moest wel en de ander ging dan weer niet. Dat gaf natuurlijk jaloezie en problemen en ruzie. En op een gegeven moment blijkt de burgemeester van Edam dat voor elkaar te hebben gekregen, dat hij toch in dienst moest.
Op welke manier? Weet je daar meer
nee,
over?
Nee, dat is daar ook weer niet achter te komen.
Maar wel dat die burgemeester daar wel wat mee te maken heeft.
Nou ja, dat is dus het familieverhaal dan. Zo wordt dat gezegd. Want het mooiste van het verhaal is dat gewoon dat je dan leest hoe die naar zijn vrouw schrijft. Het zijn nogal privébrieven, maar ik mocht ze afdrukken. Maar dan krijg je een indruk van hoe dat ging in die tijd.
Ja, want wat voor privé dingen worden dan in die brieven benoemd?
Nou ja, de privé. Hij vertelt dan aan zijn vrouw wat hij daar allemaal beleeft. En je haalt er ook verschillende hints uit van hoe gaat het met die en hoe gaat het met die en doe de groeten aan die. En dat is erg leuk als je daar echt in verdiept, dan haal je er heel leuke dingen uit. Ja,
dus je ziet ook hoe het in die familie, hoe het daar in die familie allemaal ging. En je ziet ook met wie ze verder nog contact hadden.
Ja.
Nou ben je vooral natuurlijk gedoken in de geschiedenis van die familie Brandjes, maar heb je ook gesproken met huidige leden van de familie of andere afstammelingen?
Ja, zeker. Ja, dat ik begon met het boek, dat ik dacht, of nog niet eens het boek, maar met de artikelen. Toen dacht ik, nou moet ik natuurlijk eerst eens kijken van wie zijn er nog van die familiebrandjes? En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik aan een kleine 150 adressen. En ja, ik heb er verschillende uitgezocht waarvan ik dacht, daar is wat informatie te halen. Maar dat bleek ook niet zo makkelijk te zijn, want er was een probleem. De familie Brandjes is in 1917 vertrokken uit Purmerend.
Okay.
Na de Russische revolutie waren ze daar alles kwijt. Dus ze zijn min of meer failliet gegaan hier. En toen is het hele archief en alles, alle boeken, alle toestanden van de familie Brandjes zijn naar de familie in Den Haag gegaan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een bombardement op het Bezuidenhout geweest in Den Haag. En er is dat huis waar alles opgeslagen was, is ook met de grond gelijk gemaakt. Dus er was geen enkel dossier meer, alles was weg, alles, niks meer terug te vinden. Alleen bij sommige families, daar was nog wat te vinden. En dat heb ik zo, ik ben overal geweest, overal in Nederland, in het buitenland, in België, noem maar ook buitenland. En toch nog wat verhalen weten terug te vinden.
Ja, om overal en nergens van alles vandaan te schrapen en al je bronnen te vinden. Hoe gingen die gesprekken met mensen die afstammen van deze familie? Waren die een beetje bereid om wat te zeggen? Of
in het begin niet. Hoop niet veel, maar sommigen wel wantrouwen van wie ben je dan en wat ga je ermee doen en wat is de bedoeling? En
dat is op zich ook begrijpelijk. Hè? Als ik nu een boek ga schrijven over de familie Jonker, denk ik ook niet dat jij denkt van goh, laten we dat maar gelijk gaan doen.
Nee, maar ik heb in mijn verhaaltjes, ik heb zo'n kleine 100 terugblikken geschreven in het gezinsblad ooit.
Mm-hmm.
En dan kwam ik ook bij heel veel families thuis. En in het begin was het altijd, wie ben je, wat moet je, waar gaat het over?
Dus je had er ook wel ervaring om die mensen het vertrouwen te geven om hun verhaal te doen.
Ja.
En wat dan, hoor je van die mensen waarbij je denkt van, hé, dat wist ik nog niet?
Nou, of andere dingen, dat bijvoorbeeld Brandjes had naast boerderijen ook heel veel vee natuurlijk. En dat ging over de hele wereld, werd dat geëxposeerd.
Over de hele wereld?
Hij was eigenlijk in de weer voor de export. En die beesten gingen de hele wereld over. En dan kom je bij één familie en die blijkt dan de hele verzameling medailles van dat alles te hebben. En nou, dat kan je dan bekijken. Ja, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En zo vind je bij verschillende families. Bij een andere familie vond ik een oude scheepskist terug. Die de familie gebruikte als ze zelf met die schepen meegingen. Nou, zo heb ik heel wat dingetjes terug weten te vinden.
Maar je zou echt kunnen zeggen dat die familie wel verschillende wegen bewandelde. Maar dat ze allemaal wel hun manier vonden om gewoon heel veel geld te maken.
Ja. Het waren niet alleen in Purmerend. Want je kan het eigenlijk zien als twee verschillende takken. Je had de Purmerendse tak en je had de Haagse tak. Daar zat ook veel familiebrandjes. Maar dat waren echt mensen die... Een man heeft in de Tweede Kamer gezeten. Een ander is gevraagd voor de Eerste Kamer. En dan, die zaten allemaal in het bestuur, zeg maar. Dat was een heel andere familie.
Ja, dus ze excelleerden allemaal op hun eigen gebied.
En weer een ander was gouverneur over zee. En ja, ze hadden allemaal wel een goed beroep gekozen, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
Nou zei ik het in de intro al. We hebben de Brandjesstraat in de Purmer-Zuid. En nou heb je bijvoorbeeld ook de Brandjesoever.
Ja.
Zou je daar wat over kunnen vertellen? Want eigenlijk alle straatnamen in die buurt, die linken allemaal naar de familie, hè?
Ja. Nou, Brandjes is begonnen in Purmerend over, wij zeggen altijd dat Purmerend is over het spoor. Dat is waar nu de Oeverlanden is. Daar stond de houtmolen, die is toen gekocht, daar zijn ze begonnen.
Waar in het verleden ook wel eens een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden?
Daar vlakbij. Maar dan aan de waterkant, aan de Weren, daar is Brandjes begonnen. Dat heette de Nieuwe Haven, heette dat toen. En op een gegeven moment zijn ze verhuisd naar de Oude Haven, zeg maar, aan de Purmersteenweg.
Zeg maar tegenover het gemeentehuis.
Ja, maar dat was toen één groot stuk land. Er was nog geen brug. De Kooimanweg was er nog niet natuurlijk, dus dat was één groot stuk land. En dat was eigenlijk het hele gebeuren van Brandjes daar. En dat is later dan bebouwd. En toen is die naam is teruggekomen. Ook omdat die villa er nog staat. Villa Houtheuvel. Daar woonde Jan Brandjes later. Dat was allemaal Brandjes.
Maar dat was wel een hele interessante plek. Zo aan de Weren tussen de Beemster en de Purmer.
Ja, maar dat was ook heel slim bekeken. Want buiten dat hij ooit zag dat het Noord-Hollands Kanaal daar...
werd aangelegd.
Ja, dat gaf natuurlijk allerlei mogelijkheden. Maar had ook gezien dat je vandaar ook makkelijk via de Weren naar Edam kon. En daar ging ook heel veel hout aan. En de houtvlotten, of de houtschepen, werden gelost in de kom, wat nu de Kom heet, bij de Sluisbrug. Want die konden daar de Weren niet in. En die gingen met houtvlotten via de Weren, gingen ze zo naar de Nieuwe Haven en later naar de Oude Haven. Dus dat hadden ze wel slim bekeken. Dat.
We hebben het nu net al even gehad over de villa. Wat is er verder in dat buurtje te zien van de familie Brandjes?
Nou, weinig meer. De villa staat er nog. En het kleine werfhuisje staat er nog, waar ooit de werfbuizen dan woonden. En voor de rest is er weinig meer terug te vinden. De villa is er nog. En er is nog een kleine insteek naast de villa, waar de houtvlotten dan naar binnen konden. En waar ooit de oude haven zelf was, uitgegraven daar. Ja, daar staat nu, dat is nu de Brandjesoever genoemd.
Want zou je wat meer kunnen vertellen over de namen? Hè? Want we hadden het net kort voor de opnames ook al over bijvoorbeeld namen als de Argonaut.
Ja.
Dat zijn allemaal appartementencomplexen, woningen die daar staan. Waarbij veel mensen denken van, hoe komen ze nou aan die namen?
Ja, nou, de eerste, die grote flat op de hoek, heet de Juffer. Of daarnaast, dat heet de Juffer.
Ja, zeg maar tegenover de P3.
Met daarnaast de molen, de naam van de molen. En de Juffer, die is vernoemd naar de heipalen. Die verkocht Brandjes toen de tijd. Dat waren van die houten heipalen. En die noemden ze Juffers. Dus daar komt die naam vandaan. En daarnaast is het de Burcht naar de houtmolen. En de Argonaut, dat was een van de schepen van Brandjes. Geen houtschip, maar een schip wat ook over de hele wereld voert. En daar zijn eigenlijk die namen naar vernoemd. En één heeft een naam van de Noorse Christiënstad. Dat is de Noorse haven waar veel schepen van Brandjes kwamen. Dus op die manier zijn de namen teruggekomen.
En ben je daar ook bij betrokken geweest? Hè? Want je bent ook natuurlijk heel lang bezig geweest met die geschiedenis.
Ja, nou, min of meer. Ik heb in het begin eens de projectontwikkelaar wilde natuurlijk reclame maken. En die gingen nogal makkelijk met de historie om, dat de molen zou daar gestaan hebben enzovoort enzovoort. Nou ja, als echte Purmerender ging ik me daar natuurlijk onmiddellijk mee bemoeien. Werd niet zozeer op prijs gesteld. Maar later is dat toch min of meer rechtgetrokken. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Dat als je iets ziet van dat klopt niet en je bent er zelf zo lang mee bezig, ja, dan ga je ermee bemoeien.
Vind je dat wij genoeg stilstaan bij die familie, wat die allemaal voor Purmerend hebben betekend?
Nee, want ik denk dat de meeste mensen dat gewoon niet weten. En ik bedoel alleen het feit dat de Willem Egger, het mooiste zeilschip uit die tijd, het grootste, dat is, of dat was volslagen onbekend in Purmerend, jarenlang. En dat was voor mij ook onbekend. En dan, toen ik het ging navragen hier of daar, zeiden de meeste mensen, ja, nooit van gehoord. Het zal wel een houten zeilschip zijn geweest. Nee, dat was het niet. Het was een van de mooiste en de duurste zeilschepen. Dus daar splitsen het verhaal voor mij ook. Want toen ben ik ook achter de Willem Egerts aangegaan. Uitgezocht hoe dat dan was. De verhalen waren van hij is ooit vergaan en het oude ijzer is verkocht naar Japan. En dat waren de verhalen hier ook in de krant en zo. Nou ja, dat bleek dus helemaal niet waar te zijn.
Nee.
En ik ben erin gedoken. Ik ben in Schotland geweest waar die gebouwd is. Want ik vind als je iets wil weten of onderzoeken, dan moet je erheen gaan. Nou, dat heb ik gedaan en daar is dat hele verhaal van de Willem Egger boven water gekomen. En dat is dan een verhaal, ja. Ik vond het een fantastisch verhaal hoe dat gebeurd is. En dat er gewoon een Purmerendse rederij was het toen ook eigenlijk. Zo een groot en duur schip daar kon laten bouwen. Nou, dat bleek toen een heel ander verhaal te zijn. En dat was, je komt daar natuurlijk op de meest gekke plaatsen. Universiteitsbibliotheek, musea, noem het maar op allemaal.
Ja, dat lijkt me wel grappig dat je dan ergens ver in het buitenland bent, in een of andere universiteitsbibliotheek inderdaad, en dat je dan iets leest over een Purmerendse familie.
Ja. Maar ja, dat bleek ook allemaal weer. Daar wist natuurlijk ook niemand van dat er verschillende families waren en zo, dus dat moest allemaal uitgezocht worden. Maar dat was op zich fantastisch. En ik heb dus op een gegeven moment sta je dan op de plek waar dat schip gebouwd is. En er is nog heel klein beetje van te zien, van die scheepswerk. En ja, dat vond ik voor mezelf dan wel een fantastische ervaring.
Hoe lang ben je uiteindelijk bezig geweest met het onderzoeken naar deze familie?
10 jaar.
10 jaar?
Ja.
Dus in het Waterlandsarchief kennen ze jou ook wel langzamerhand?
Ja, dat was wel eens, dan was het liever tegen 5 en dan was het meneer Jonker, we gaan erin sluiten. Dan ben je met zachte dwang door Ellie de deur uitgebost, soort.
Maar die missen jou nu ook wel. Kan ik me voorstellen, na 10 jaar onderzoeken? Of is er weer een nieuw project?
Jawel. Maar daar ga ik nog niets over zeggen. Want er moet ik nog mensen voor benaderen. En die wil ik niet afschrikken.
Maar dat gaat ook weer over de geschiedenis van Purmerend.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Interessant.
Ja.
En verder, je schrijft ook daarnaast voor de Weide Venner.
Ja.
Het nieuwsplatform voor de wijk
website.
Weide Venner. Wat kunnen we daar nog op verwachten de komende tijd?
Nou, verhaaltjes uit het boek, die ga ik dan een samenvatting van maken. En nog meer, want we nemen natuurlijk ook alle nieuws. Weidevennen, Hazenpolder, Centrum, dat nemen we allemaal mee. En ook vaak de achtergronden van het nieuws. En leuke verhalen van uit het verleden, dan historische verhalen. Er staat regelmatig, vind ik zelf, leuke columns op. Zeer lezenswaardig. En ja, daar hebben we het ook heel druk mee.
Dit boek, Terugblik Brandjes in Purmerend, waar is die te koop?
Bij het leesteken en bij de museumwinkel. Daar zijn ze nog te verkrijgen.
En de Weide Venner, die is te vinden op deweidevenner.nl, hè?
Weidevenner.nl.
Oh, goed. Bedankt voor je bijdrage aan deze podcast.
Oké, graag gedaan.
En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast van Purmerend en omgeving. Een fijne dag.